Nu we toch over de tijd aan het praten zijn. Je hebt twee soorten tijd en je onderscheidt die ook.
Twee soorten tijd, de
cyclische tijd, waar het dagboek eigenlijk een voorbeeld van is, waar de terugkeer erin zit van de seizoenen, het wentelen van de jaargetijden, van de dagen, groei, bloei, verval. En daar tegenover plaats je dan de lineaire tijd van de vooruitgang, van het steeds meer productie, steeds meer consumptie en steeds meer afbraak dan.
Ja.
Die twee plaats je ook heel uitdrukkelijk tegenover elkaar.
Ja.
Ja.
Het zijn twee tijdconcepties eigenlijk. Hè? Het zijn twee opvattingen van de tijd, twee concepties. Als we weer een beetje naar de geschiedenis kijken, want je moet altijd naar de geschiedenis. Het is zo verschrikkelijk dat jonge mensen tegenwoordig niet meer met de kennis van de geschiedenis worden. Het is zo. Het is een aanslag op de jeugd, doodgewoon, dat noem ik zo, het is een aanslag op de jeugd. Het onttrekken van de geschiedenis aan de jeugd, dat is gewoon maar goed. Daar gaan we het nu niet over opwinden, dat doe ik anders van. Maar het is een schande, doodgewoon. Wel, als je de geschiedenis in de geschiedenis terugkijkt, dan weet je dat alle oude culturen, alle archaïsche culturen, maar één tijdsbeleving hebben, de cyclische. De cyclische tijdbeleving, namelijk het concept van tijd als iets wat altijd weer terugkeert. Het concept van de cyclische tijd is natuurlijk gebaseerd op de ervaring van de seizoenen. De seizoenen die iedere keer terugkeren, weet je dus van de dag en nacht, de zon die ondergaat, de zon die weer opstaat. Dus de natuur laat, als je de natuur niet wetenschappelijk bekijkt, maar gewoon zoals je die ervaart. Want wij weten dan wel dat de zon niet ondergaat, dat weten we wel uit de wetenschap, maar dat kan ons toch niks verdommen. Want we zien die zon ondergaan en we vinden het zo mooi dat die zon ondergaat. En in die ondergaande zon zitten we in de tuin lekker glas wijn te drinken met onze geliefden en vrienden. Nou, die zon gaat onder, wat verder ook de wetenschap daarover zegt. Ik bedoel, dit is een ander soort waarheid. Er zijn veel soorten waarheid. Maar, dus die cyclische tijd de cyclische tijdsconceptie is een primitieve eigenlijk. In die zin houdt daarin rekening met de menselijke ervaring. Wat is belangrijk genoeg, want daar leven we allemaal nog mee met die ervaring. We leven allemaal nog van de morgen tot de avond, de nacht en weer een nieuwe morgen en een nieuwe maand en een nieuwe lente en een nieuwe enzovoort. Daar leven we mee. We moeten er dus niet, we moeten er niet met minachting of geringschatting op neerkijken. Daar leven we mee. Maar ook de mythologie, de hele mythologie, alle archaïsche godsdiensten en zo, leven, zijn gegrondvest op het principe van de cyclische tijd. Bijvoorbeeld, wat is de dood? Wat is doodgaan? Dat is niet verdwijnen, het is het ingaan in een nieuw leven. Dus met de dood begint een nieuw leven. Je zult je herinneren, zoveel weten we er nog wel van, dat het christendom daar iets van bewaard heeft, van dat concept, iets. Christendom is een mengeling van cyclische en rechtlijnige lineaire tijdopvatting. Want ook het christendom zegt eigenlijk dat we na de dood pas het eeuwige leven binnengaan. Het echte leven zelfs. Dat is een concept, het christelijk concept. Dus daar heb je het. Het is een overblijfsel van een hele oude mythologie. In alle oude religies heb je dit soort mythologie. Goed, wij zijn ongelovigen geworden, we geloven het dus allemaal niet meer. Maar niettemin, het is ingebakken in het christelijk concept. Dat de dood niet het einde is, maar eigenlijk pas het echte begin. Dat is cyclisch, hè? Cyclisch. Wel, de moderne beschaving, en die dus voorgoed is, en nou voorgoed, voorlopig voorgoed in ieder geval, is ingezet met de verlichtingsfilosofie in de 18e eeuw, dat is niet oud, hè? Dat is heel jong, dat is heel modern. Hè? Heeft die cyclische tijd voorgoed verworpen als mythologisch, primitief, iets uit de duistere tijden en vervangen door een lineaire tijdsopvatting. De opvatting, zoals je zei, van de lineaire vooruitgang. Dus het leven wordt ingericht volgens dit principe. Dat heeft belangrijke consequenties natuurlijk, want daar leven we in. Volgens deze opvatting is gisteren altijd minder goed dan vandaag en zal morgen altijd beter zijn dan vandaag. Dat is heel eenvoudig gezegd een praktische consequentie van deze lineaire tijdsopvatting. Want we gaan steeds verder, steeds meer vooruit. Waarheen? Dat helaas weten we niet. Waarheen? Maar toch ergens blijkt het steeds maar vooruit. Ook als we daar alle twijfel bij hebben, hoezo, waar gaan we naartoe, wat is dat vooruit? Nee, we gaan vooruit. uitgedrukt in zoveel procenten dit, zoveel dit, dat allemaal. We gaan vooruit. Vandaar dat met minachting achteruit kijken. Het verleden vindt men belachelijk, al wie toe. Belachelijk. Morgen zal men ons belachelijk vinden, natuurlijk. Want we zijn zelf belachelijk, we maken onszelf belachelijk door te zeggen, morgen zal het beter zijn, zullen de anderen ons belachelijk vinden. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk hoor, want dat is de basis van heel ons maatschappelijk bestel, deze opvatting van de tijd. Nou, wat doe ik dus in mijn werken? Want dat is het sterk accentueren van de cyclische tijdopvatting. Omdat die zo belangrijk is, omdat die absoluut niet verloren mag gaan. Want daar leven we van, daar klampen we ons aan vast, aan die cyclische tijdopvatting. Daar leven we van. En de rest, dat geloven we toch niet. Maar we ondergaan het min of meer. En dat zien we wel. Gaan we om zee of niet? Of gaan we weten er niks van? Misschien gaan we gewoon om zee. Maar in ieder geval, dus we zijn eraan onderworpen.
Ja. En de film spoelt dan ook een eindje achteruit draaien om te wijzen op het waardevolle van wat vroeger was.
Absoluut, het is natuurlijk totaal onzin dat omdat wij nu van de, wat een ontzettende arrogantie, wat een pretentie, ongelooflijk pretentieuze mensen zijn wij. Als we denken om te, gewoon vanwege het feit dat wij nu leven, dat het vroeger minder goed was. Stel je voor, wij zoveel beter dan onze voorouders, in godsnaam waarom? Nee. Geen enkele tijd is volmaakt, natuurlijk. Alle tijden, alle systemen hebben hun goede en hun kwalijke kanten. Allemaal, ook de onze. Maar van, ach, wij doen het zoveel beter. Daar is natuurlijk toch niks van. Er is helemaal niks van waar. Dus, wat doe ik? Ik accentueer de goede kanten van het verleden. Die kanten die verloren zijn gegaan. Al die goede kanten van het leven waar men nu met minachting tegen aankijkt. Die probeer ik te verdedigen. Dat is het conserverende element dat ik heel bewust doe.
Kan er voor een stuk ook een vorm van idealisering van het verleden in zitten?
Ja.
Vanuit een nostalgisch reflex waar men het verleden misschien een beetje
dat
mooier maakt dan het was?
Natuurlijk, waar men het heden zo idealiseert. Want dat is wat om ons heen. Al die idealistische voorstellingen van nu en morgen nog veel beter. God, jongens.
En een andere constatering, luisteraars, is dat de natuurverloedering niets meer tegen te houden lijkt. De afbraak van de natuur van alles wat nog ongerept is, gaat onverminderd door. En in die oktoberdagen van 1993 stond het mestdecreet en stonden de protesten daartegen van de boeren heel centraal in de actualiteit. En het kon dan ook niet uitblijven in ons vraaggesprek met Paul de Wisplalen.
En in deze dagen van mestdecreten zit je wel heel kort bij de bal. Want daar gaat het voor een stuk over. En misschien, Paul, moet je zelf maar eens een passage voorlezen. Ik denk dat de mensen dat zeer herkenbaar zullen vinden in de context van wat in onze dagen nu gebeurt. Je hebt het onder meer in het verkode alfabet over de varkens.
Ja.
De Vlaamse varkens op pagina 93.
Dat is ineens
weer actueel, hè? Ja, hè. Het lijkt zelfs.
Het is altijd actueel, maar het
mestdecreet was nog niet, lijkt visionair eigenlijk.
Ja. Wanneer was dat?
Op pagina 93.
Het is een klein stukje.
Een vergelijking tussen varkens en kunstenaars. Die wordt dus echt gemaakt. Hè?
Ja. Dit is een stukje dat in de derde persoon is geschreven. Hij komt voort uit een provincie met 5 miljoen varkens. 5 keer zoveel als er mensen wonen. De bevolkingsdichtheid van die varkens bedraagt 1600 per vierkante kilometer. Op ieder lapje grond, ter grootte van zijn voortuintje, snuffelt, vroet en scheidt er dus gemiddeld 1 varken. Het vergt niet veel verbeelding om er alleen al in zijn eigen straat een 50-tal te zien rondmodderen. Het spek van elk van die varkens wordt gesubsidieerd met geld van de Europese gemeenschap. Alle bij elkaar hebben die knorbeesten in de afgelopen jaren met hun tienduizenden hectoliter stront de bodem verziekt en zowel het oppervlakte als het grondwater vergiftigd. Deskundigen hebben berekend dat het, zelfs als bij mirakel, de drekstroom radicaal stopgezet zou worden, meer dan een eeuw kan duren voor het putwater weer gezuiverd en drinkbaar is.
Maar dat mirakel komt er niet, want de Heilige Boerenbond verzet zich ertegen. Wanneer, zoals onlangs is gebeurd, die miljoenen varkens alle tegelijk de pest kregen, ontstaat er een catastrofe die bestreden wordt met miljoenen franken extra subsidies. Als de milieugroepen tegen deze gang van zaken protesteren, worden zij naast de varkens te kakken gezet door de prelaten van de Heilige Boerenbond. Behalve die varkens herbergt de provincie ook een handvol schrijvers en beeldende kunstenaars. Ook die houden hun hand op bij de overheid. De gezamenlijke almoes die zij op jaarbasis toegestopt krijgen, kan naar schatting vergeleken worden met de steun aan een paar honderd varkens. De schrijverspest is tot nog toe uitgebleven.
Klein stukje.
Kan misschien onwaarschijnlijk klinken in de streek waar jij woont, een moerhuis, toch een landelijk gebied, maar je hebt eigenlijk niet zo'n hoge pet op van de landbouwers, de boeren in het algemeen, blijkt daar duidelijk uit, maar natuurlijk wel uitzonderingen voor bepaalde mensen. Hè. Maar in het algemeen sluit je je aan bij de opvatting van Jules Renard dat de landbouwers in de voorbije eeuwen eigenlijk maar die natuur hebben getolereerd in die mate dat ze voor hen bruikbaar en nuttig was.
Ja.
Van de dag dat dat niet meer het geval is, wordt alles zo grondig mogelijk opgeruimd.
Ja. Het is een merkwaardig verschijnsel, denk ik. Als je het economisch bekijkt, vanuit een economisch gezichtspunt bekijkt, ik denk dat dat het enige juiste gezichtspunt is in dit geval, dan moet je ja, het is zo, werkelijk, het is dat de boeren eeuwenlang de behoeders van het landschap zijn geweest, van de natuur. Ze hebben de natuur was prachtig. Hè? Dus, ook in Vlaanderen, in de meeste, in alle Europese landen ook natuurlijk prachtig. Dat was het werk van de boeren voor een groot deel. Hè? Voor een groot deel. Dus de boeren als behoeders van de natuur. En, maar de fout zou hierin zitten dat je zou denken dat die boeren dat gedaan hebben uit liefde voor die natuur. Daar is dus geen sprake van. Uitzonderingen daar gelaten altijd, want je hebt altijd individuen die natuurlijk anders. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ken er ook persoonlijk die uitzonderingen daar, maar het gaat over de grote meerderheid. Dus het is een toeval, het is een economisch toeval. Want al die prachtige wilgenkanten en elzenkanten en eikenkanten, dat hakhout over al die bomen, dat stond er allemaal uit economische noodzaak. Het hout werd in de winter gehakt, moest dienen om de fornuizen te stoken. Het voer voor de varkens, het voer voor de dieren en zo, dat allemaal ook voor het huis, de verwarming van het huis. Het hout, de boom langs de wegen, een beetje schaduw voor de paarden en de karren en zo. Dus op de weilanden ook hier en daar een boom voor de dieren. Dus het was economisch bepaald, namelijk door een nutsfactor. Hè? Door een nutsfactor. Eén keer dat die nutsfactor is weggevallen, dat is heel snel gebeurd, vrij recent eigenlijk, na de Tweede Wereldoorlog, is het hele landschap naar de verdoemenis gegaan. Geen één boer die naar omkijkt, ze zien het gewoon niet. Ze zien het niet, want de nutsfactor werkt nu omgekeerd. Werkt omgekeerd. Dat is de realiteit waar ik op gestoten ben. Het is geen uitvinding van mij, natuurlijk, maar ik heb dat leren beseffen, dat het inderdaad zo is, door daar te wonen en die mensen beter te leren kennen, ermee te praten en te zien wat ze gedaan hebben. En wat ze doen. Hè, wat ze bezig zijn. Dus dat mestdecreet, of al die dingen, allemaal uitvloeden. Je moet natuurlijk zeggen, want ik wil absoluut hier iets nuanceren. In veel gevallen, en in de meeste gevallen, moet je toch eigenlijk niet de steen naar die boeren persoonlijk werpen. Hè, dat is een andere zaak, want ze zijn zelf in de tang terechtgekomen van die industrialisering van het boerenleven en van de economisering ervan. Maar daar speelt de Boerenbond een grote en vaste rol. Want die heeft die boeren vastgeklonken in allerlei contracten en zo. En dus voor de grootschaligheid. Want als ze nu het hebben in godsnaam, dan word je toch woedend van. Dat het mestdecreet niet uitgevoerd mag worden terwille van de kleine gezinsbedrijven. Ze hebben ze met tienduizenden uitgeroeid na de Tweede Wereldoorlog. Al die kleine gezinsbedrijven. Met tienduizenden zijn ze verdwenen. Nou, dat hebben ze gedaan. En nu dat gewoon over dat kleine, over dat gezinsbedrijf, dat is natuurlijk onzin. Dus grote oneerlijkheid is dat. Ja. Het is een goocheling van mij. Het is dat, een goocheling. Ja.
En zou je de opwerping kunnen begrijpen dan van die boeren die zeiden, ja, Jij gaat natuurlijk mooi uitkijken vanuit je Velux op je zolderraam naar de natuur, maar wij hebben die nodig, wij kunnen niet anders.
Ik weet natuurlijk, ze kunnen niet anders, absoluut zo, dat bedoelde ik met wat ik zei. Dat is ook zo, ze zitten in die tang, ze kunnen niet met de rug, ze kunnen niet vooruit, ze zitten echt gevangen. Dat is absoluut zo,
Heel mooi vond ik ook je passage over de stilte, ook zoiets dat zeer zeldzaam geworden is. Alles is weg, ook de stilte. Het geraas van de nieuwe snelweg dringt tot hier door. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat er in de hele provincie geen vierkante meter stilte meer te vinden is. Van alle kanten ook weer het gegier en verder weg het gezoem van motorzagen. Ik ken de vandalen en haat ze. Stilte is inderdaad een zeldzaam goed geworden.
Het is weg, er is geen stilte meer. Het is geen stilte meer. Dat is dus een van die dingen die... Een van de grote vernietigingen, de vernietiging van de stilte. Het is heel vreemd. Dat verschijnt natuurlijk hoe mensen zich, en ook als je het historisch bekijkt, er is geen echt systematisch onderzoek naar verricht. Maar je leest, als je Flaubert leest bijvoorbeeld, dat is 100 eeuw geleden, ruim een eeuw geleden, iets meer dan een eeuw geleden, de correspondentie van Flaubert bijvoorbeeld. En dan zie je hoe hij zich beklaagt over het verloren gaan van de stilte. Maar dat is 100 jaar geleden. Hè. En dat is als hij voor de eerste keer een machine ergens hoort. Voor de eerste keer. Er was geen sprake van auto's, geen sprake van dit, maar het opkomen van de eerste machines hier en daar. En dat paniekerige reageren op de stilte die verdwijnt. Als wij dat bekijken, het is een tijd van 100. Toen was het volkomen stil. Het was allemaal stil. Maar toen al waren er mensen die door dat eerste lawaai opgeschrikt waren. He, bijvoorbeeld schrijft Flaubert. Als je Kafka leest, de dagboeken, de brieven van Kafka. Het begin, de eerste 20 jaar van deze eeuw. Hetzelfde. In de stad dan. Maar ook in de tijd dat hij tuberculose had en in kuuroorden en sanatoria verbleef. Je kan je voorstellen hoe stil het daar was eigenlijk. Hoe stellen wij het daar zo te vinden? De ene slapeloze nacht naar de andere vanwege het lawaai. Hij kan niet slapen van het lawaai. Vraag je af, wat lawaai was het in godsnaam? Dus er is ongetwijfeld, dat bedoelde ik nu, een historische ontwikkeling aan de gang, dat mensen zich geleidelijk aanpassen aan het lawaai. Dat we zeggen, het niet meer horen. Het lawaai niet meer horen. Zoiets moet het zijn. Ik kan dat niet anders verklaren, anders word je natuurlijk gek. Soms word ik gek. Denk dat ik gek word van het lawaai. Waar andere mensen dood gewoon in werken, zonder het te horen. Maar hoe komt dat? Ja, ik heb stilte nodig. Zonder stilte kan ik niet werken. Andere mensen hebben die stilte niet nodig. Zijn dus gewend aan het lawaai. En dat is nog een van die botsingen. Wat moet je daarmee doen? Ik wil mijn recht op stilte opeisen. Maar ja, het botst tegen het recht op lawaai. Om het zo te zeggen van de anderen. Dus hoe moet dat?
Getwend wel, zegt men dan misschien.
Ja, men zegt dat wel. Bij mij wendt het niet, maar ja...
Ook het Leopoldskanaal geeft aanleiding tot bedenkingen en ook weer de herinnering aan de kindertijd die zoveel zuiverder was. Middagwandeling tot aan de Leopoldsvaart, vlak in de buurt. Over de brugleuning tuurde ik in het water waar de zon in scheen, maar dat er verder zo zwart uitzag als de dood. Geen vind te bespeuren. Ook dat, er lijkt nog weinig over te zijn.
Als je voldoende leeftijd hebt, dan weet je dat het was vroeger. Hè? Dus je keek in de zomer, je keek in de vaart, dan zag je die scholen vissen zwemmen. Het was allemaal vis wat je zag. Dus wij zaten ons af te vangen, hoe kunnen we die vissen vangen? Hoe kunnen we niet gewoon met die lijmen, dat was te weinig, maar met een of ander systeem van netten of zo. Je wilde die vissen pakken, die vissen vangen. En dan tussen het hengen door even het water in gaan zwemmen. Ach, dat waren natuurlijk heerlijke aspecten. Er zijn al twee of meer generaties die daar geen idee van hebben. Van goed gezond water. Water waar je in kunt zwemmen bijvoorbeeld. Je moet niet vergeten, ik heb leren zwemmen in het Damse Vaart. En dan in de Grenzenvaart. Daar zwommen we in. Dat was gewoon, een zwembad bestond niet. Met al die chloren en die dingen waar je ogen van kapot gaat. Dus je zwom in de open lucht. Daar is geen sprake meer van. Maar dat is ook zoiets. De mensheid went eraan omdat je... Een nieuwe generatie heeft het nooit gekend. Dus ja, weet eens, praten, verlangt er ook niet naar of zo. Je hebt het niet gekend, zo gaat dat, hè. En zo komt de mensheid niet in opstand. Eigenlijk denk ik dat de grote oorzaak is. Maar soms denk je, godsnaam mensen, waarom komen jullie niet in opstand? Met miljoenen in opstand. Het moet toch... kunnen veranderen. Maar dat kan natuurlijk niet. Kan helemaal niet. Want er zijn veel te veel mensen die dat niet vinden. Die weten er niks van. En daar reken men ook op, hoor. We zeggen, nou, die jeugd, die went er wel aan. En inderdaad, dat is zo.
Alles went.
Alles went, ja.
Ook naar de hele kleine dingen. Planten, vogels, zeldzame exemplaren. Je hebt eigenlijk nog het geluk, Paul, dat alles lijkt samen te komen daar boven je tuin. Hè. Het is bijna een ark van Noach waar al die zeldzame exemplaren die wij waarschijnlijk nooit zien, omdat we ze ook nooit gekend hebben, geen acht op slaan dat je die nog voor een stukje in je omgeving kunt hebben.
Ja, het is ook een merkbare verschijnsel, omdat er steeds minder bomen zijn, en steeds minder struiken en steeds minder natuur, komen de vogels steeds meer naar die enkele plekken waar het nog zo is, dan komen ze samen. Dus je krijgt een soort, moet je dat noemen, een verzameling van bijvoorbeeld vogels, die vroeger veel meer verspreid was dan nu. Dat is
dus eigenlijk echt
ja, dat heeft, ik heb ook met de negatieve kanten bedoelen. Ik heb in mijn tuinen nog een van de weinige kersenbomen staan, bijvoorbeeld van heel Maldegem. En vroeger waren er in alle boerderijen, in alle boomgaarden veel kersenbomen. Dus de spreeuwen waren verspreid en ze schengen hier en daar. Nu staan er nog maar hier en daar één. En dan komen ze allemaal op af. Dus je moet geen kerst meer eten. Want voor ze rijdt, zijn ze al weg. Dat is het nadeel. Dus ze komen allemaal op je tuin. Ook met de negatieve kanten. Ja.
Krijgt die tuin daardoor toch ergens een mythisch aspect van de paradijselijke tuin?
Ja, ik cultiveer dat een beetje natuurlijk. Hè. Dus dat is dankbaar voor de literatuur ook.
Maar vooral in Tussen Tuin en Wereld heb ik toch gedacht dat het waarschijnlijk wel een literaire overdrijving was. Dat die daar niet allemaal in terecht kwamen, die vogels en die planten en zo. Maar ja. Grotendeels is het wel zo.
Nou, dat is het. Ja. Je weet het, alle kunstwerken bestaan op grond van, of liever ontlenen hun werking aan effecten die ze hebben. Tuurlijk, effecten. Ze moeten boeiend zijn, ze moeten verbazen, ze moeten, weet ik wat, van alles zijn gebeuren. anders wordt het niet gelezen of niet muziek. Dus dat, ja. Ja.
Belangrijke zinnen vind ik
in
daarover.
Ja, maar in de goede zin dan, ja.
Maar wat toch nog heel duidelijk uit dat boek en ook uit het vorige werk naar voren komt. Dat is toch die verdediging altijd willen opnemen voor het kleine, het weerloze. Letterlijk, aan de kant van de dieren, de dichters en de bomen staan. Ja. En verder, wat verloren gaat, kan stevast op mijn warme sympathie rekenen.
Ja, dat is zo. Ik vind dat dit alle mensen van goede wil. In ieder geval, de schrijvers ook. Aan de kant van moet staan van datgene wat bedreigd wordt en verloren gaat. En dat zijn vaak dus ook meestal de kleine weerloze dingen. Dus het is onvoorstelbaar als je onze tijd vergelijkt met vroegere tijden, hoe agressief onze tijd is, hoe destructief. Het is onvoorstelbaar in vergelijking met het leven vroeger. Dus dat komt natuurlijk aan dat alle principes van deze tijd, namelijk de kracht, de snelheid enzovoort, dat is allemaal destructief. Het is allemaal, het vernietigt allemaal wat kleiner is, wat zwakker is, absoluut. Ook in sociaal opzicht is dat zo. Gelukkig hebben we pure correcties. Gelukkig hebben wij, met zijn onze kleine samenleving hier, nogal veel correcties daarop. Maar anders wordt de zwakke kleine mens wordt weggedrukt. De oude mensen worden weggedrukt. De zieke mensen worden weggedrukt. Nogmaals, laten we vechten voor ons sociale systeem. Hè? Sociale hoe heet het? Verzekering. Ja, dus laten we daarvoor vechten dat het blijft bestaan. Ja, anders krijgt het destructievrij spel. Het is ongelooflijk hoe destructief van de wereld is. Dus we moeten beschermen datgene wat klein is en mooi en kwetsbaar. Dat is absoluut onze plicht.
Ik heb hier een opmerking bij een prachtig fragment. Misschien kun je nog eens een stukje lezen op pagina 149. En we gaan het dan iets verder opentrekken, los van de natuur in het algemeen. Maar naar onze maatschappij eigenlijk. Naar de wildgroei van het toerisme. Naar de cultuur ook, pagina 149, driemaal daags in het medianieuws en dan verder 150. Waar je dus ook die verloedering van onze cultuur, van de waarden aan de kaak stelt.
Ja, dat is hier het alleen dus.
Met een heel scherp...
Ja, dat is het voor dit alleen.
Ja. 149 en
150.
Ja.
Ja, oké. Driemaaldaags in het medianieuws. Bij het opstaan, eten, slapen gaan. De eredienst op de beurs. De heilige Dow Jones. Sancta Nike. De stijging van het bruto nationaal product. De daling van de rentevoet. Koning voetbal regeert. Dame horeca. Machtige borsten. De kont van een karpaard. Droomt aan zijn zij. Geen geld voor cultuur, voor wetenschapsbeleid. Hoogleraren worden bevorderd tot onderwijzers en technici. Wie hoeft er nu nog na te denken? Druk op de knop en de waarheid wordt uw kant en klaar te horen. Geen geld voor de ziekenverzorgers, de verplegers van de bejaarden, de lammen, de doven, de blinden, de ontredderden, de vluchtelingen, de dwarsleggers. Geen marktwaarde toch? De hoge borst van het tijdperk der informatie. Waar ligt Canada? In Azië, Australië of Amerika? Ik gok, meneer, in Amerika. Prachtig, u bent een fijne kandidaat. U heeft deze schitterende prijs, een Nikon ter waarde van een maandloon, in de wacht gesleept. Het feest der analfabeten, 10% primair, 80% secundair. Wie schilderde de nachtwacht? Rubens, Rembrandt of Van Gogh? Jammer, mevrouw, Van Gogh is toch die van de zonnebloemen? Maar er is niets verloren, een volgende keer beter. Wie schreef Hamlet, Goethe, Racine of Vondel? Consumptie is het hoogste goed. Wie heeft er nog boeken? We moeten het volk geven waar het om vraagt. Wat vraagt het volk? Het vraagt wat het door de commerçanten krijgt toegegooid. De hemel boven Vlaanderen hangt vol giftgas. De wiegen de graanzeeën stinken van de pesticiden. De Noordzee is een olieput. Geen levende rivier meer. De vis is van lood en kwik. Weg met de stilte, met de bomen, met het groen, met de schoonheid. Geen geld voor monumentenzorg. De schrijvers, de kunstenaars. Miljarden voor Sabina. Golfterreinen en recreatieparken. Een manager. Henry Ford heeft de geschiedenis toch al 3/4 eeuw geleden afgeschaft. Dezelfde manager. Historici zijn mensen met spinnenweb in hun hersens. Filosofen trappelen een meter boven de begaan grond. Geen cultuurtaal, nu ook op de tv. Dagelijks kromspraak en dialect. We schudden van de lach. Vroeger hadden we een priester-dichter, nu een kapper-komiek. Geen uitgeverijen meer. De boekhandel is een rariteit. Hindert niet, wie hebben het op VDM? Onze steden zijn slagvelden. De struikerovers zijn verhuisd naar stegen en pleinen. Hindert niet, we wonen toch in onze auto. Onze lieve vrouw is onlangs verschenen in een blauw-witte Porsche. Een parlement zonder mond. Meer dan 4 dozijn kwekkende ministers. Een debat over de bio-ethiek. Hou op, we hebben het te druk met de concurrentieslag. De dictatuur van de korte termijn. We hebben het goed, we voelen ons lekker. De vetpotten walmen in de straten. Dit is een paradijs voor eco-fraudeurs. De homo sapiens is eindelijk dood. Leven de robot. Ze zeggen dat het een mooi en beschaafd land is. Ze zeggen dat het de groeipijn van de vooruitgang is. Ik vraag, is er ook niet dagelijks nieuwe barbaarsheid meegegroeid? Ze zeggen dat ik fier moet zijn op het land. Ik vraag, zijn er dan geen redenen tot schaamte genoeg? Vieze nestbevuiler, zeggen ze. Maar waar anders zou ik moeten kakken? Het ligt dan overal vol stront.